Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Boekat, waar wij nog steeds lezen uit het boek De Priester als Profeet van Monseigneur Joris Schröder. Vandaag gaan we op weg met de vierde priestergestalte die de auteur ons voorstelt, Titus Brandsma. Het moet 1952 zijn geweest, toen ik als tienjarige misdienaar in een klooster in de omgeving van Eindhoven was. Een missionaris die daar rector was, oorspronkelijk afkomstig uit Bolsward, vertelde mij met trotse overtuiging over een zekere Titus Brandsma, die volgens hem zalig verklaard zou moeten worden. Voor mij was hij toen nog een onbekende. Anno Sjoerd Brandsma werd geboren op 23 februari 1891 in Oegeklooster, een gehucht bij Bolsward. Een echte Fries uit een diepgelovig katholiek gezin, dat teruggetrokken, enigszins gesloten, op de eigen hoeve leefde. Ze engageerden zich voor de katholieke zaak. Daarom was vader lid van de gemeenteraad. 5 van de 6 kinderen worden later religieus. In de avond leest vader dikwijls een verhaal voor, of een heiligenleven. Moeder is spraakzaam en altijd erg bezorgd om de kinderen. Een zekere afzondering kenmerkt Anno, maar ook een geest van vrijheid om te zeggen waar het op staat. In de zomer van 1892 ontvangt hij zijn eerste heilige communie, om na de vakantie te vertrekken naar Megen, in het zuiden van Nederland, aan de Maas. Daar volgt hij het gymnasium aan de Latijnse school, zoals broer Hendrik later ook zal doen. Men leeft er al generaties lang volgens het zogenaamde kosthuizensysteem. Anno Sjoerd is tenger en handig. Zijn gezondheid laat soms te wensen over en daarom krijgt hij iedere dag een extra glas melk. Hij studeert redelijk gemakkelijk en heeft een brede interesse. Literatuur heeft zijn bijzondere aandacht. Na het eindexamen maakt hij de overstap naar het klooster van de Karmelieten in Boksmeer. De Karmel is een kloosterorde uit de middeleeuwen. De leden ervan worden aangeduid met de afkorting O. Karm achter hun naam. Ze dienen niet verward te worden met de ongeschoeide Karmelieten, afgekort OCD. In de gang zie je schilderijen van generaties priors die aan het klooster leiding hebben gegeven. De geest van de Karmel betekent dat er sprake is van een intens en ingekeerd gebed, alsmede van extra aandacht voor Maria. Dat is wat Brandsma trekt. Het is een sober leven. Je slaapt op een strooizak en in die tijd is er nog het nachtofficie, wat betekent dat de nachtrust door gebed onderbroken wordt. Ik ben heel gelukkig op mijn cel en onder de fraters, schrijft de 17-jarige Anno in oktober 1898 aan zijn ouders. Na enkele weken ontvangt hij, samen met 5 leeftijdgenoten, het kloosterkleed, zodat de proeftijd van het noviciaat kan beginnen. Hij heet voortaan Titus, een Bijbelse naam die ook zijn vader met ere draagt. Al in deze tijd laat hij een bloemlezing verschijnen uit de werken van de heilige Teresa van Avila, de grote hervormster van de Karmelorde. Een sterke wil en volharding zijn nodig om dit leven aan te kunnen. Een maagbloeding dwingt Titus Brandsma om zijn studiezin te temperen en langdurig rust te nemen. Op de ziekenkamer krijgt hij met regelmaat bezoek van de 10 jaar oudere pater Hubertus Driessen, die in Rome wijsbegeerte had gestudeerd. Titus en hij worden vrienden voor het leven. Broeder Titus zet zijn vorming voort in Zenderen, terwijl pater Driessen, goed 30 jaar oud, in Rome procurator wordt van het hoofdbestuur van de orde. Allebei hebben zij het idee dat zij eraan kunnen meewerken de Nederlandse Karmelprovincie verder tot ontwikkeling te brengen. Dat is de reden voor Titus Brandsma om al in die tijd een tijdschrift te lanceren met als titel Van Nederlands Karmel. Dienst aan de orde. Op 17 juni 1905 wordt Titus Brandsma in de kathedraal van Sint-Jan in Den Bosch door bisschop Van de Ven tot priester gewijd. Op het gedachtenisprentje staat: door Gods genade ben ik wat ik ben. 10 dagen is Titus thuis, onder meer om zijn eerste heilige mis te celebreren in de Sint-Martinuskerk in Bolsward en om zijn familie te ontmoeten. Algemeen werd gedacht aan een vervolgstudie in Rome. De studieprefect, pater Eugenius Driessen, broer van Hubertus en iemand met een heel ander karakter, vreesde echter dat Brandsma hierdoor te onafhankelijk zou worden. Na tussenkomst van zijn broer, die vanwege vakantie afwezig was, werd hiertoe alsnog besloten door de provinciaal. In oktober 1906 verblijft de jeugdige pater Titus Brandsma in het Collegio San Alberto, het generaalhuis van de Karmelorde in Rome, dichtbij de Engelenburcht. Hij volgt de colleges wijsbegeerte en sociologie aan de Gregoriana. Titus ontdekt daar iets van de wereldkerk en ontmoet allerlei mensen. Vooral de sociale wetenschappen acht hij van groot belang voor de ontwikkeling van onze kerk. Bovendien vindt hij daar zijn vriend, pater Hubertus Driessen, terug. Met hem bezoekt hij in de zomer van 1907 Wenen en het klooster te Straubing in Beieren. Een langdurige en ernstige ziekte belet hem om in Rome zijn studie direct af te ronden. Toch verwerft hij daar in oktober 1909 de bul van doctor in de wijsbegeerte. Brandsma wordt dan docent aan de Karmelietenopleiding in Os, terwijl Hubertus Driessen in datzelfde jaar provinciaal wordt van de orde in Nederland. Titus heeft aanvankelijk slechts 2 studenten, en daardoor heeft hij veel tijd om zijn colleges voor te bereiden en zich grondig te verdiepen in de geschiedenis van de orde. Hij ontdekt het belang van de Friese taal en cultuur en publiceert in allerlei bladen. Zijn gezondheid blijft een zorg, maar naar eigen zeggen gaat het redelijk goed. Behalve dan de keer dat hij met zijn moeder, die op bezoek is, vader is inmiddels overleden, meereist van Boksmeer naar Os en soms aan haar arm moet lopen omdat hij zich misselijk voelt. Hij blijft maagpatiënt. Tot in Rome probeert Titus te bemiddelen in de delicate kwestie van de kruiswegstaties van kunstenaar Albert Servaas, die door sommigen als modernist is en daarom aanstootgevend worden beschouwd. Wanneer er geen vooruitgang geboekt wordt, publiceert Titus Brandsma de tekeningen met meditatieve onderschriften van zijn hand als een soort van genoegdoening. De Nederlandse Karmelprovincie raakt betrokken bij de missie in Indonesië en de naam van Titus valt ook in verband met een functie in het generaalhuis in Rome. Maar bij geen van beide wordt hij daadwerkelijk betrokken. Universiteit. Wanneer in 1923 de Katholieke Universiteit wordt opgericht in Nijmegen, wordt zijn naam eveneens genoemd. Pater Brandsma geniet wetenschappelijk aanzien, wordt beschouwd als een aangenaam persoon en heeft weinig pretenties. Naast mensen als Hoogveld en Sassen wordt hij hoogleraar in de wijsbegeerte. Zijn colleges waren zeer beschouwelijk. Een student zegt: hij leerde je om zelfstandig te denken en te zoeken. Deze verandering betekent dat hij door de week in Nijmegen verblijft, in een gewoon huis aan de Spoorstraat, Bij het naderen van de zondag vertrekt hij weer naar Os, om de dag door te brengen in de gemeenschap. Of hij gaat naar het klooster in Merkelbeek. In Nijmegen maakt Titus contacten met allerlei personen en velen noemen hem zijn vriend. Echt vertrouwelijk was hij waarschijnlijk alleen met pater Hubertus Driessen. De kracht van Titus Brandsma was dat hij er steeds naar streefde om mensen met elkaar in contact te brengen. Zijn aandacht ging vooral uit naar de geschiedenis van de spiritualiteit en de mystiek, zodat het niet te verwonderen was dat hij meewerkte aan de uitgaven van teksten van Nederlandse mystici, zoals Hadewijg, keurig in pij, of soms als hij op stap moest in zwart pak, kwam hij bijna dagelijks naar de oude kerk in de Molenstraat om de mis op te dragen. Sommigen werden daar bijzonder gesticht door zijn vroomheid. In zijn huis ontving hij steeds mensen van allerlei achtergrond, zowel uit wetenschappelijke kringen als anderen die kwamen om raad, om te biechten of om zijn bemiddeling te vragen. Zo zorgde hij er bijvoorbeeld voor dat iemand een baantje kreeg als stoker in een ziekenhuis. Wanneer de dienstbode denkt dat het hem te veel zou kunnen worden, is zijn commentaar: "Laat hem toch maar even binnenkomen, want het kan iemand zijn die me werkelijk nodig heeft." Hij raakt betrokken bij het tijdschrift Ons Geestelijk Erf en bij het Apostolaat der Hereniging voor ecumenische contacten, en levert een bestuurlijke bijdrage aan de uitbreiding van het onderwijs door de orde van de Karmel in Oldenzaal en Os. Om over betere informatie te beschikken voor zijn artikelen en tekstuitgaven van Teresa van Avila, maakt hij in 1929 een reis naar Spanje. Ook daar ontstaan nieuwe contacten. Het jaar daarop beschikken de Karmelieten in Nijmegen over een eigen huis. Monseigneur Diepen, de bisschop van Den Bosch, komt in januari 1930 het klooster Doddendaal inzegenen. Voor Titus moest dit convent bij voorkeur een brug slaan tussen de orde en de wetenschap. Daarom gaf hij graag zijn medewerking aan een symposium over Nederlandse vroomheid. Mystiek. In de zomer van 1932 is het aan professor Brandsma om de functie op zich te nemen van rector magnificus van de Universiteit van Nijmegen. De rede over het godsbegrip die hij bij die gelegenheid houdt, maakt veel indruk. Voorzichtig neemt hij wat afstand van de gangbare thomistische denkwijze en geeft enig inzicht in zijn eigen mystieke beleving. God dichter bij de mensen brengen is zijn zorg, zeker nu het cultureel steeds duisterder werd door de opkomst van het nationaalsocialisme in Duitsland. Zijn woorden en optreden richting de studenten en de ontwikkeling van de universiteit hebben een bemoedigende uitwerking. Bij zijn studie van de geschiedenis van de vaderlandse spiritualiteit toont hij een bijzondere belangstelling voor Lidwina van Schiedam, die na haar val op het ijs 38 jaar op bed lag en vooral leefde van de Eucharistie. Bovendien was zij gestigmatiseerd. Met het oog op dat laatste bezoekt professor Brandsma Theresia Neumann in het Duitse Konnersreuth en probeert vanuit de lijdensmystiek tot een nader inzicht te komen in dit fenomeen. Op 20 januari 1931 verzorgt hij er een lezing over. Uiterlijke tekens kunnen helpen, zo stelt hij, maar het gaat om de innerlijke band met God. Het goddelijk woord van de openbaring gaat boven alle verschijningen en visioenen, aldus de professor. Hij doet ook onderzoek naar de 15e-eeuwse volksprediker, de Franciscaan Brugmans, die zich, zoals hij zelf, met het leven van Lidwina had beziggehouden. Bij deze studie kan interesse voor het Nederlandse boek De Navolging van Christus niet ontbreken. Titus Brandsma speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van de katholieke encyclopedie en hij verzorgt voor het internationale naslagwerk Dictionnaire de Spiritualité, de bijdrage over de Karmelitaanse mystiek voor de tijd van Teresa van Avila. In 1935 geeft Titus enkele gastcolleges in de Verenigde Staten van Amerika. Om de tongval van de Engelse taal te oefenen, verblijft hij eerst enkele dagen in een Iers klooster van de orde. Het is in datzelfde jaar dat aartsbisschop de Jong professor Titus Brandsma uitnodigt om zich actief in te laten met de begeleiding van de Nederlandse pers, iets wat hij met veel geestdrift en grote dienstvaardigheid doet. Maar voor alles is hij karmeliet. Ondanks zijn zwakke gezondheid tracht hij zo vaak mogelijk het hele officie mee te maken. Mensen herkennen in zijn beleving van de Eucharistie dat dit een priester is die leeft vanuit een vertrouwelijke omgang met God. Bij dat alles is hij zijn eigen oorsprong nooit vergeten. Daarom toont hij zijn belangstelling voor de vestiging van contemplatieve religieuzen in Friesland en zet hij zich actief in voor het herstel van de bedevaart ter verering van de heilige Bonifatius in Dokkum. De aartsbisschop komt er zelf heen met duizenden pelgrims en is verwonderd pater Titus daar te horen preken in het Fries. Ondertussen blijft zijn grote zorg de honger van het hart bij zoveel mogelijk mensen te lenigen. Wanneer het moeilijk blijkt te zijn om voor een instelling van ouderen in de binnenstad van Nijmegen een priester te vinden die de zondagse mis wil celebreren zonder financiële tegemoetkoming, biedt pater Titus zich aan en houdt dat bijna 10 jaar onafgebroken vol. In 1939 is Titus 40 jaar geprofest. Vrienden stellen een liber amicorum samen met bijdragen van overal vandaan en in alle talen, zowel van de generale overste in Rome en aartsbisschop de Jong, als van persoonlijke goede bekenden. Hij ontvangt de hoge onderscheiding van ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Groeiende tegenstellingen. Maar er zijn ook schaduwzijden. Zijn gezondheid laat steeds vaker te wensen over en 2 van zijn zussen zijn in die tijd overleden. Het hakenkruis komt steeds vaker in conflict met het kruis van Christus. Uit alles blijkt dat we het lijden niet hoeven op te zoeken, want het overkomt ons. Op 2 belangrijke velden van het maatschappelijk leven uit zich de groeiende tegenstelling heel scherp, op dat van het katholiek onderwijs en van de katholieke pers, 2 gebieden waarbij pater Titus Brandsma actief betrokken is. Op 31 december 1942 schrijft Titus een laatste brief aan zijn broer, de Franciscaan pater Henricus. Daarin maakt hij melding van het feit dat hij die ochtend gesproken heeft met kardinaal de Jong. Een gesprek dat beslissend zou zijn voor de toekomst van pater Titus. Hij beloofde de kardinaal om een rondgang te maken langs alle Nederlandse bisschoppen en directies of hoofdredacties van katholieke kranten. Brandsma slaagt erin de katholieke kranten op 1 lijn te krijgen, waar het erom ging systematisch alle advertenties voor het nationaal socialisme te weigeren. Medewerking aan deze ideologie is strijdig met het geweten, meent de geestelijk adviseur. Hij heeft een opdracht van het Nederlands episcopaat. Ik had hem nooit moeten laten gaan, schijnt de aartsbisschop enkele jaren later in 1949 tijdens een gesprek met de karmelieten gezegd te hebben. Begin januari circuleert de naam van pater Titus op Haagse bureaus van de bezetter. In een memorandum van 7 januari 1942 leest men jaren later: professor Titus Brandsma moet wegens systematische verzetsbeweging tegen de Duitse bezettingsoverheid gearresteerd en naar een concentratiekamp gestuurd worden. Iemand moet hem verraden hebben. De bende van de nieuwe antichrist houdt een groot deel van Europa bezet, luidt het commentaar van zijn biograaf Aucus, Leven van Titus Brandsma. Pater Titus beseft dat zijn arrestatie onvermijdelijk zal zijn. Nu krijg ik wat zo weinig mijn deel is geweest en waar ik altijd naar verlangd heb. Nu ga ik de cel tegemoet en zal ik pas echt karmeliet worden, zegt hij op doorreis tegen zijn medebroeders in Merkelbeek. Hij gaat vervolgens naar Amsterdam, waar hij logeert op een pastorie en de volgende dag de mis leest in de kerk van Sint Bonifacius. Het zal de laatste keer van zijn leven zijn. Hij gaat terug naar Nijmegen, waar zich in de loop van de dag twee heren bij de portier melden voor pater Titus. De vorige dag waren zij ook al aan de deur geweest, maar tevergeefs. De heren waren van de Sicherheitspolizei. Het is 19 januari. Hij komt mij arresteren, zegt Titus over een van hen tot de portier. Zijn habit wisselt hij voor het zwarte pak. De mannen vullen een koffer met allerlei papieren uit Titus' werkkamer en verzegelen die. Ze stappen samen in de trein. De pater brengt de nacht door in de gevangenis van Arnhem. De volgende dag belandt Titus Brandsma in Scheveningen, in cel 577, waar hij zo'n 7 weken zal blijven. In een pand aan het binnenhof wordt hij onderworpen aan eindeloze verhoren. Titus Brandsma noteert op verzoek waarom hij de katholieke pers tot zijn standpunt maande. Zijn boodschap is meer dan informatie, want het is een daad van georganiseerd verzet. Het gevormde geweten is de norm voor Titus. Hij leeft sterk vanuit zijn innerlijk en blijft glimlachen. In zijn cel heeft hij een afbeelding van Christus van Fra Angelico. Hij hangt de helder geschreven tekst van Teresa van Avila aan de muur. Laat niets je verstoren. De cel wordt omgevormd tot een klein heiligdom. Vroomheid zonder pose, schrijft Aucus. Ook zijn dagorde, die opgeschreven en bewaard is, herinnert in alle opzichten aan het klooster. Waar staat heilige mis, geknield, is sprake van een geestelijke communie. Hij verricht het gehele getijdengebed en er zijn vele momenten van stille aanbidding. Daarnaast leest hij het boek Jezus van de Vlaming Cyril Verschave, dat de agenten uit zijn kamer hadden meegenomen. Zijn rozenkrans is in zijn habit blijven zitten en bij gevolg in Nijmegen achtergebleven. Maar uiteraard heeft het rozenhoedje toch een plek in zijn dagorde. In de cel schrijft pater Titus aan een boek over Teresa van Avila. Hij heeft alle stenen van de muren geteld. Ook stelt hij een kruisweg samen voor de bedevaart naar Dokkum. Gelukkig maakt hij aantekeningen van allerlei aard, die deels bewaard zijn gebleven. Eén tekst, gedateerd op 12-13 februari 1942, is algemeen bekend. O Jezus, als ik u aanschouw, dan leeft weer dat ik van u hou, en dat ook uw hart mij bemint, nog wel als uw bijzondere vriend. Al vraagt mij dat meer lijdensmoed, och, alle lijden is mij goed, omdat ik daardoor u gelijk en dit de weg is naar uw rijk. Ik ben gelukkig in mijn leed, omdat ik het geen leed meer weet, maar het alleruitverkorenst lot dat mij vereent met u, o God. O, laat mij hier maar stil alleen het kil en koud zijn om mij heen, en laat geen mensen bij mij toe, het alleen zijn word ik hier niet moe. Want gij, o Jezus, zijt bij mij. Ik was u nimmer zo nabij. Blijf bij mij, Jezus zoet. Uw bijzijn maakt mij alles goed. Door het rijm leest deze tekst gemakkelijk. De woorden zijn in zekere zin traditioneel. Ze vertalen de robuuste spiritualiteit van Titus Brandsma en zijn voor talloos velen herkenbaar als authentiek christelijk. Geen wonder dat heel wat mensen in uren van lijden en dood deze woorden graag tot de hunne maken. Ze zijn christocentrisch, ongekunsteld en spreken direct tot het hart. De overtuiging die hierin tot uitdrukking komt, zal Titus nodig hebben in de weken die volgen. Amersfoort. Per vrachtwagen wordt hij op 12 maart vervoerd naar Amersfoort, een doorgangskamp met een hard leefregime. Lange uren moet men in de kou staan. In plaats van het zwarte kostuum wordt er gevangeniskleding gedragen. In grote gezamenlijke doucheruimtes kan men zich wassen. De haren worden afgeschoren. Slapen doet men in barakken, in bedden 2 of 3 hoog, die dicht bij elkaar staan en onder een soldatendeken zonder lakens. Overal heerst een sfeer van beklemming. Titus wordt ingedeeld bij de mannen die in het omliggende bos moeten hout hakken en het hout zelf naar de barakken moeten transporteren. Zwaar werk, waar de meesten niet aan gewend zijn, zodat zij snel afvallen. De bewakers zijn streng en vaak onredelijk. Iedere waardigheid wordt de gevangenen ontnomen. Voor velen betekent dit na enkele dagen dysenterie, waardoor je meestal tijdelijk naar een apart blok moest verhuizen. De maaltijden zijn slecht en heel karig. Toch schijnt pater Bransma met regelmaat een deel van zijn eten naar anderen te hebben doorgeschoven. Na het avondeten is men relatief vrij. Dat betekent dat heel wat mensen Titus opzoeken om advies of zomaar om hun zorgen met hem te delen. Het gevolg is wel dat hij zelden rust heeft. De pater spreekt enkele eenvoudige woorden, legt zijn hand op een schouder en blijft zelf gelijkmoedig. Hij leeft vooral vanuit zijn innerlijk. Daarin ligt zijn grote kracht, beseffen velen. Een soort zelfgemaakte rozenkrans gebruikt hij om te bidden. Zijn brevier is hem afgenomen, en daarom vervangt hij dit, zoals de broeders in sommige kloosters, door vaste momenten van rozenkransgebed. Wel beschikt pater Titus over de navolging van Christus, het beroemde Nederlandse meditatieboek uit de middeleeuwen, waarin hij zich graag verdiept. Zodra de bel 's morgens om 6 uur gaat, is Titus uit bed en loopt hij buiten rond voor een uur voor God. Op de zondagochtend gebeurt het vaak dat pater Titus, gezeten op een brits, een kort commentaar geeft op het evangelie. Blijf bij ons, Heer, want het wordt avond, zeiden de leerlingen van Emmaüs, en deze gevangenen na hen. Zo wordt onder woorden gebracht wat men ieder uur van de dag in dit kamp voelt. Daarna kijkt Titus ieder van de mensen die om hem heen zitten afzonderlijk aan en zegt daarbij: het lichaam van onze Heer Jezus Christus beware uw ziel voor het eeuwig leven, waarbij hij naar iedere persoon een gebaar maakt. Sommigen getuigden jaren later dat deze sobere liturgie een van de momenten was die hen in de kampjaren het meest geraakt heeft. Dat is gemeenschap in Christus' naam. Het gebeurt nogal eens dat pater Titus samen met iemand de kruisweg bidt en regelmatig zegt hij: wij staan nu onder het kruis. Wanneer hij rondloopt, hoort hij vaak biecht. Alleen zijn aanwezigheid was al zielzorg, moet iemand gezegd hebben. Hij spreekt met katholieken, maar evengoed met andersdenkenden. Goede vrijdag. Enkele woonwagenbewoners uit Limburg, die de meeste anderen links lieten liggen, voelen zich bij pater Titus op hun gemak, want hij kent geen enkel aanzien des persoons. Men ziet Titus regelmatig in gebed. Op verzoek schrijft hij zijn gedicht uit Scheveningen over voor anderen die hem ernaar vragen, als een handleiding voor gevangenen, zegt Aukes in zijn biografie. Op Goede Vrijdag 1942 houdt pater Titus voor een aantal toehoorders tussen de Britsen in een inleiding over de Nederlandse lijdensmystiek en haar eigen karakter. De aandachtspunten van zijn conferentie had hij opgeschreven. Die tekst is bewaard. Een soort college in zakformaat dat tevens meditatie is en zeker in die jaren zeer actueel. Men voelt, dit is vroomheid, recht uit het hart. Een van de toehoorders heeft er een tekening van gemaakt, die eveneens bewaard is gebleven. Titus spreekt over de eeuwige dingen en zegt: probamur dum amamur. Wij worden beproefd, omdat wij, door God, bemind worden. Zo weet hij de basisovertuiging van de navolging voor iedereen concreet te maken. Velen beseffen dat ze met een heilige te maken hebben. Op 28 april vertrekt Titus Bransma vanuit Amersfoort opnieuw naar de gevangenis in Scheveningen, waar hij 18 dagen zal blijven. Nu deelt hij zijn cel met 2 anderen, die daar al verbleven en protestants zijn. Zijn rozenkrans en brevier heeft hij teruggekregen. Vaak knielt hij neer om een half uur te bidden, nadat hij aan zijn celgenoten gevraagd heeft of dit hen hindert. In deze dagen wordt hij enkele keren naar het binnenhof geroepen voor verhoor. Het is daar, vanuit de kamer van hoofdwachtmeester Hardigen, dat hij op 6 mei telefoneert naar zijn klooster Doddendaal in Nijmegen en de mededeling doet dat hij voorlopig gevangen zal blijven en binnenkort naar Dachau zal vertrekken. Het is de laatste keer dat men in het klooster zijn stem hoort. Concentratiekamp Dachau. Op 16 mei wordt Titus Brandsma overgebracht naar de strafgevangenis net over de grens in Kleef. Dit was een verzamelplaats voor transport. Hij mag daar een bezoek brengen aan de gevangenisarts, wat onder meer tot gevolg heeft dat hij beter eten krijgt. Van papier maakt pater Titus een kruis dat hij aan de binnenkant tegen de celdeur plakt. Het kruis blijft, is een oud adagium dat ook hier bewaarheid wordt. Titus ontmoet daar kapelaan Ludwig Daimel, die naast zijn parochiewerk tevens functioneert als almoezenier van de gevangenis. Zelf de mis celebreren blijkt niet toegestaan, maar nu kan de pater tijdens de beide Pinksterdagen in de kapel de heilige communie ontvangen. In feite wordt die eucharistie voor Titus Brandsma het viaticum, het voedsel voor zijn laatste reis ten leven. Daimel getuigt enkele jaren later dat hij in die periode enkele heiligen ontmoet heeft en noemt daarbij onmiddellijk de naam van Titus Brandsma. Het is 13 juni 1942 wanneer pater Titus, geboeid en samen met de jonge dominee Kapteins, uit Kleef vertrekt. In de trein die naar het oosten rijdt zitten de gevangenen, onder wie enkele Belgische priesters, als haringen in een ton opeengepakt. Na enkele dagen komt men in Dachau aan, niet zo ver van de stad München, in het katholieke Beieren. Het is een van de 16 concentratiekampen. Volgens Aukes zijn daar tussen juni en november van dat jaar 80.000 mensen gedood. Zo manifesteert zich de nieuwe beschaving van het nationaal socialisme. Met een woord van Titus: deze tijd moest komen om de mensen de ogen te openen voor de antichrist. Bij binnenkomst in het kamp moeten alle mannen zich ontkleden en onder felle lampen worden zij gedesinfecteerd. In het gedrang verliest de professor zijn sandalen en dus moet hij op blote voeten meedoen aan de oefeningen om op kiezelstenen te leren marcheren. Na één dag zullen zijn voeten totaal kapot zijn. Titus wordt ingedeeld bij blok 28, waar vooral Poolse geestelijken verblijven, tegen wie in de regel nog harder wordt opgetreden dan tegen anderen. Er heerst volkomen rechteloosheid. 'S Morgens om 4 uur is het opstaan geblazen, wassen, of wat daarvoor moet doorgaan, groot appel, waarbij 12.000 mensen op één veld staan en geteld worden. Daarna, zo'n half uur lopen naar het werkveld, alles in marstempo, waarbij het dikwijls verplicht is om vrolijke liederen te zingen, en ze worden telkens begeleid door SS'ers met honden. Men moet onkruid wieden, terreinen ontbossen, spitten in vrieskou, regen of hitte, tot de pauze van 12 uur, zonder enig drinken. Uitgeput. Er vallen vaak doden die door hen terug naar het kamp moeten worden gedragen voor de telling. Iemand vertelt hoe Titus door een bewaker tot bloedens toegeslagen werd met een plank, iets wat regelmatig gebeurde. Sommigen herkennen hierin iets van de geeseling van Jezus op zijn weg naar het kruis. Hier toont zich de haat tegen het christendom, zoals de Duitse bisschop von Galen het in die dagen hardop en moedig benoemde. In een brief aan zijn familie schreef Titus: met mij gaat het goed. Een Duitse collega-priester, die hem in deze situatie van nabij meemaakte, getuigde in 1954. Uit zijn persoon en zijn woorden sprak steeds rust, zoveel overgave en goede hoop, dat men deze eerbiedwaardige figuur niet meer vergeet. Titus blijft ingetogen en schijnt zich steeds opnieuw gedragen te weten door een innerlijke kracht die ons mensen te boven gaat. In een andere barak was met instemming van de leiding om aan de katholieken in Duitsland de indruk te geven dat het niet zo slecht was in de kampen, een klein kapelletje ingericht, waar sommigen, nu en dan, konden deelnemen aan de mis. Voor de groep waar pater Brandsma deel van uitmaakt, was dit evenwel verboden. Maar soms werden in het geheim geconsacreerde hosties doorgegeven. Op een avond blijkt pater Titus, evenals enkele anderen, niet aan de eisen van de inspectie te voldoen. Voor de blokoudste, een zekere Walter Thiel, reden om tot een sadistische uitbarsting te komen. Hij slaat en schopt de pater die op de grond komt te liggen en kruipend weet te ontkomen. Onder zijn oksel heeft Titus op dat moment zijn brillendoos met de geconsacreerde hostie. Later op zijn Brits zegt hij tot een medebroeder: ik wist toch wie ik bij me had. Laten we samen bidden. Op 16 juli, feest van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel, legt een Poolse priester in de handen van pater Titus zijn gelofte af als lid van de derde orde, als grote steun voor zijn eigen geestelijk leven. Titus was dankbaar en ontroerd dat hij hierbij dienstbaar mocht zijn. Zijn eigen toestand gaat evenwel snel achteruit, omdat zijn weerstand geheel en al afgebroken was. Hij kan nauwelijks nog op de benen staan. Na overleg met enkele lotgenoten meldt hij zich voor de barak waar de zieken mogen verblijven. Men wist dat sommigen er baat bij vonden daar een lichter regime aan te treffen. Er was ook grote huiver en zelfs afschuw, omdat er verteld werd dat daar medische proeven werden gedaan op onproductieve wezens. Titus ligt er op zijn stroozak. Hij verzwakt snel. Als hij bemerkt dat de assistente van de hoofdarts een katholieke achtergrond heeft, zegt hij: kind, hoe ben je hier terechtgekomen? Ik zal veel voor je bidden. De rozenkrans die hij bij zich had, men weet niet waar vandaan, moet hij aan die vrouw gegeven hebben. Deze getuigde jaren later dat het contact met Titus van grote betekenis is geweest voor de latere omkeer in haar leven. Na zeer korte tijd raakt pater Brandsma bewusteloos, want hij is uitgeput. Op zondag 26 juli moet de kamparts hem een injectie hebben gegeven om op die manier zijn leven te beëindigen. Tot het laatste moment van zijn leven was pater Titus een priester die besefte dat het zijn roeping was om God bij de mensen te brengen en de mensen in contact te brengen met de levende en liefdevolle God. Ook in de meest duistere ogenblikken van ons menselijk leven. 4 dagen na zijn dood ontving zijn familie bericht van zijn overlijden. Paus Johannes Paulus II heeft de 61-jarige priester-religieus Titus Brandsma als martelaar en geloofsgetuige op 3 november 1985 in Rome zalig verklaard. Titus Brandsma werd in mei 2022 door Paus Franciscus heilig verklaard. Zo, beste luisteraars, dit was een nieuwe aflevering van Boekhout over de heilige Titus Brandsma. Volgende keer lezen we verder in het boek De Priester als Profeet van Monseigneur Joris Schreuder en kijken we naar het levensverhaal van de priester Antoine Chevrier. Radio Maria wens u een mooie en gezegende dag toe.